Daarna openen we opnieuw de Heilige Schrift. We doen dat in het boek Genesis, hoofdstuk 18. En we lezen daarvan de verzen 16 tot en met 33.
Abraham voorbeden. Toen stonden die mannen op vandaar en zagen naar Sodom toe. En Abraham ging met hen om hen te geleiden. En de Heere zeide, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Terwijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen, dat zij de weg des Heeren houden om te doen gerechtigheid en gericht. Opdat de Heere over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Voorst zeide de Heere, terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en terwijl haar zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan en bezien of zij naar haar geroep dat tot mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben. En zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen het aangezicht vandaar en gingen naar Sodom. Maar Abraham die bleef nog staande voor het aangezicht der Heeren. En Abraham trad toe en zeide, zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult gij hen ook ombrengen? En de plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen haar zijn? Het zij verre van u zulk een ding te doen. Te doden de rechtvaardige met de goddeloze. Dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze. Verre zij het van u. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Toen zeide de Heere, zo ik de Sodom binnen de stad 50 rechtvaardigen zal vinden, zo zal ik de ganse plaats sparen om unnentwil. En Abraham antwoordde en zeide, zie toch, ik heb mij onderbonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult gij dan om 5 de ganse stad verderven? En hij zeide, ik zal haar niet verderven, zo ik er 45 zal vinden. En hij voer nog tot hem te spreken en zeide, misschien zullen al daar 40 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen, om der 40en wil. Voors zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken dat ik spreke. Misschien zullen al daar 30 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen, zo ik ook al daar 30 zal vinden. En hij zeide, zie toch, ik heb mij onderbonden te spreken tot de Heere. Misschien zullen er 20 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven, om der 20en wil. Nog zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken, dat ik alleenlijk ditmaal spreken. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven, om der 10en wil. Toen ging de Heere weg, als hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde weder naar zijn plaats.
Gemeente des Heren, het is al een tijd geleden dat ik een geschiedenis hoorde. Een geschiedenis van een oude moeder. Een hele gelovige zuster. Heel eenvoudig. Een eenvoudig leven wat ze leidde. Maar ze leefde dicht bij de Heer. En je zag het, want elke dag, vanzelfsprekend, dat was iets als een gouden draad door haar leven heen. Elke dag ging de Bijbel open. Als je bij haar kwam en je zat bij haar aan tafel, zo'n tafel met zo'n kleedje, je weet dat wel, daar lag altijd die Bijbel. En telkens, dan vouwde ze haar handen. Een leven eenvoudig, maar heel dicht bij de Heer. En deze zuster, die had één groot verdriet. Haar zoon. Oh, een lieve jongen, echt waar. Een jongen die werkelijk van zijn moeder hield en voor de zorgde. En ze kwam niks tekort, maar die jongen die wilde niets van de Bijbel weten. Die jongen, die kerk, dat vond hij maar niks. En God, dat stond op zo'n afstand, dat geloofde hij wel, dus niet. Nee, dat zei hem helemaal niets meer. En als hij dan 16 jaar oud is, dan tot verdriet van zijn moeder, dan breekt hij met de kerk. Hij gaat niet meer. Hij gaat helemaal op zondag in de voetballerij. Gaat het leven in, wordt zeeman. Gaat letterlijk de wereld in op de wilde vaart. En het is van hem dat ook gezegd kan worden, in elke stad een andere schat. Goed, hij wordt wat rustiger en trouwt. Het huwelijk loopt op de klippen. Opnieuw getrouwd en krijgt kinderen. Inmiddels ook kleinkinderen. Die kinderen en die kleinkinderen die krijgen geen Bijbelse opvoeding. En die oude moeder, ze blijft waarschuwen. Telkens in alle liefde laat ze doorklinken dat het niet goed is, die weg die die jongen is opgegaan. Maar wat ze kan zeggen, het wordt steeds kleiner en steeds minder. Want er zit op dat punt best weerstand. Moeder, ik hou van je, maar hou daar nou eens over op. Het zal meer dan 50 jaar zijn geweest dat deze oude moeder voor haar zoon gebeden heeft. Meerdere keren per dag. En als je dat gaat uitrekenen, dan praten we over duizenden gebeden. Tienduizenden gebeden. En deze oude moeder, dat grote verdriet. En met dat verdriet is ze gestorven. Zij heeft niet gezien dat haar gebed verhoord is. Want haar zoon, die zag het niet. Haar zoon, die hoorde het niet. Hij zag niet wat echt waarde heeft en wat zijn moeder ontdekt had. Tegen deze achtergrond, daaraan moest ik denken toen ik Genesis 18 aan het voorbereiden was voor de prediking. De tekst voor de prediking is Genesis 18, het gedeelte wat we gelezen hebben. Maar als kernvers lezen we daaruit vers 25. Genesis 18, vers 25. Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet. Dat u de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt. Dan zal het zijn, zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn. Zou de rechter van de hele aarde geen recht doen? We gaan luisteren naar deze geschiedenis onder het thema roepen. Drie gedachten. Roepen als eerste van de goddeloosheid. Roepen in de tweede plaats van de gelovigen. En roepen in de derde plaats van God. Roepen. Goddeloosheid, gelovigen en God. Als eerste dus het roepen van de goddeloosheid. De vorige keer dat we luisterden naar die geschiedenis, die levensgeschiedenis van Lot, toen stonden we erbij stil dat hij gered werd. Verlost werd. Hij was gevangen genomen met zijn vrouw, zijn kinderen, alle spullen die hij had. En onderweg naar een ellendig slavenbestaan waar hij in ellendige omstandigheden uiteindelijk aan zijn einde zou moeten komen. Maar hij werd gered, verlost. Doordat oom Abraham met zijn leger en met zijn bondgenoten achter hem aanging en het hele volk van Sodom en Gomorra en die andere steden verlost had. Redding en verlossing dus van Lot. Maar wat heeft dat nu uitgewerkt? Is er een verandering gekomen in zijn leven? Nou, het leven dat hij herneemt zich weer. En ze doen weer de dingen als voorheen. Jawel, er vindt herstel plaats. De steden worden weer opgebouwd. Het leven wordt weer opgepakt. En alles is weer gewoon. Gewoon zoals het was. Dus ook wat we lezen in hoofdstuk 13. Dat het leven is in goddeloosheid. Ze waren goddeloos. En we hebben het net weer gelezen. Hoofdstuk 18 in vers 20 staat dat. Ze zijn gewoon weer goddeloos. En als we deze woorden lezen in onze tekst, in dat gedeelte wat we ook samen gelezen hebben, dan is de vraag, maar hoe erg was het nu? En wat was er dan in die steden daar aan de hand? Nou, zo hebben we het gelezen. De zonde die was erg zwaar. En hun zonde, vers 20, was heel zwaar. En waar moeten we dan aan denken? Nou, het eerste waar we direct aan denken als we die hele geschiedenis van Sodom en Gomorra op ons laten inwerken, dat heeft natuurlijk te maken met de moraal. De norm daar in die steden, als het gaat over het huwelijk en over seksualiteit, dat is een beetje anders. Niet naar wat de Heere zegt, dat er sprake is van een levensverbond van één man en één vrouw. En dat binnen dat levensverbond seksualiteit tot bloei kan komen. Nee, daar in die steden hadden ze andere gedachten, andere normen en dus ook allerlei andere vormen. Tussen allerlei mensen buiten het huwelijk. Maar zelfs, zo weten we, tussen volwassenen en kinderen. Het was ook onderdeel van het geloof van de godsdienstcultus. Het was een vorm ook van aanbidding. Om dat op die manier uit te leven. Maar in die steden was meer aan de hand. Als je zo in de Bijbel gaat zoeken, als er gesproken wordt over de zonden van Sodom en Gomorra, dan is er veel meer aan de hand geweest. Het volk wat daar woonde was buitengewoon hoogmoedig, trots, erg op zichzelf en ze maakten zich groot. Wie maakt ons wat? Wij maken het zelf wel uit en we bepalen zelf wel wat goed en kwaad is. En daarom ook ontzettend veel onrecht. En na een hoofdstuk verder, dan lezen we hoe ze omgaan met vreemdelingen. Niet het gastrecht, niet dat je voor mensen zorgt, maar vreemdelingen, dat zijn mensen die kun je uitbuiten. Kun je gebruik van maken. Misbruik van maken. En elders in de schrift wordt ook gelezen, vond ik ook terug, dat in die steden de armen werkelijk onderdrukt en uitgebuit werden. Steden vol van leugen en bedrog. Steden waar dus ook het kwade goed werd genoemd. En een leven in losbandigheid. Een leven van genieten, een leven waarin eigenlijk de buik centraal staat. Van eten en drinken en vrolijk zijn. Als je dat op je laat inwerken, dan zouden we de vraag kunnen stellen van die tijd toen. Natuurlijk, de tijd is in zekere zin onvergelijkbaar. Maar als we die zonde van Sodom en Gomorra en van die andere steden op ons laten inwerken. Is dat dan nu heel anders? Als we gewoon om ons heen kijken, in ons land, in dit deel van de wereld waarin we leven, is dat dan heel anders dan wat wij zien om ons heen? Het kwade wordt goed genoemd, toch? We vinden het, en misschien betrapt u daar zelf wel op, dat al die praktijken die wij in ons land hebben, als het gaat hoe we omgaan met het kwetsbare, het prille leven in de moederschoot, en dat daar 35.000 keer per jaar een einde aan wordt gemaakt. Over het levenseinde, en nog niet zo lang geleden was het in het nieuws dat er zelfs het ultieme voor is uitgedacht en uitgewerkt. Een capsule waarin je in alle eenzaamheid zelf kunt bepalen waarin het einde van het leven nu aan de orde is. En als het gaat over huwelijk en seksualiteit, de norm die de Bijbel stelt, één man en één vrouw binnen het verbond van een huwelijk. Dat nu in de sfeer is dat alles kan en alles mag. Alles wat wij leuk vinden en goed vinden. Als je de ander maar niet kwaad doet en kwetst, dan moet alles mogelijk zijn. Dat is de norm in ons land. Geen grenzen die anderen of een Bijbel of God je oplegt. Maar wij bepalen zelf wat goed is. En zelfs ook binnen het huwelijk. Omdat de gave van de seksualiteit is in onze tijd losgemaakt van de gave van het ontvangen van kinderen. Nee, dat is iets om te genieten. En kinderen, dat is iets wat je plant en zelf regelt. Een wereld waar we in leven, die gekenmerkt wordt eigenlijk als een genotscultuur. Eten en drinken en ook allerlei andere middelen die voorhanden zijn om maar te genieten, om echt te genieten. Het onrecht wat we zien in ons land. Het recht wat werkelijk struikelt op de straten. Vinden we het normaal? Daar lijkt het wel op, want we hebben wetgeving die dat reguleert. Vinden we het werkelijk normaal dat er prostitutie bestaat? Waarin vrouwen werkelijk worden uitgebuit en als slavinnen moeten werken? Vinden we het normaal dat arbeidsmigranten naar ons worden toegehaald om te zorgen dat wij goedkoop bij die grote bedrijven onze spullen kunnen bestellen, maar die werkelijk onder erbarmelijke omstandigheden hun werk moeten doen? Ja, er is wetgeving voor. Vinden we het normaal dat er onrecht is. Groot onrecht in deze wereld. Dat wij goedkoop onze kleding kunnen kopen, omdat die kleding gemaakt wordt door kinderhandjes. Het onrecht wat er ook is, omdat er een bepaald soort toerisme is naar landen in deze wereld, waar gezinnen zo straatarm zijn, dat ze niet anders kunnen door kleine kinderen maar aan te bieden voor de prostitutie, om rijke westerse mensen hun behoeften te laten bevredigen. Het onrecht wat struikelt op de straten in deze wereld. Ook hoe we in ons land omgaan met vreemdelingen. Nee, ik heb het niet over gelukszoekers, maar zij die vervolgd en verdreven zijn, die voor hun leven moeten vrezen. En hoe praten we erover in ons land? Vooral als een probleem voor onze welvaart. Is dat geen onrecht? Wat is nou het erge van die zonde? Wat maakt die zonde nu zo zwaar? Opnieuw de woorden die we vinden in het gedeelte wat we gelezen hebben. Vers 20. Daar wordt gesproken, de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde is heel zwaar. Daar wordt gesproken van de roep. Hier wordt gesproken over zonden die roepen. Roepende zonden. Waar moeten we dan aan denken? Nou, het eerste is dit. Het zijn zonden die openlijk worden gedaan. Niet achter de voordeur. Niet dat ze gedaan worden van, nou ja, alleen als iemand het anders maar niet ziet. Maar dat zijn zonden waar de schaamte werkelijk voorbij is. Het wordt in alle openheid gedaan. Zonden die roepen en die dan, waar dan op die weg wordt doorgegaan, ook in ons land. Maar het geweten, dat geweten is dichtgeschroeid. Zonden die iedereen, waar iedereen ook van weet, die als het ware spreekwoordelijk is geworden. Roepende zonde, daar zit ook iets in. Daarin klinkt de schreeuw door van diegenen die onderdrukt worden. Het onrecht wat anderen aangedaan worden. Mensen in de knel, mensen in de verdrukking, die het uitschreeuwen van hun onrecht. En die roep, die wordt gehoord, die wordt door God gehoord. Roepende zonde, daar moet u ook aan denken. Aan de geschiedenis bijvoorbeeld van Kain en Abel. Kain die zijn broer vermoordt. En dat de Heer het zegt, dat bloed van Abel, dat roept om wraak. Moet er nog een spade dieper, gemeente? Het zijn zonden die zwaar zijn. Het zijn zonden die roepen. Maar we vinden dat in Ezechiël, als daar gesproken wordt over de zonden van Sodom en Gomorra, dan staat dat die zonden gruwelijk zijn. Gruwelijk, niet alleen omdat die zonde een ander raakt, dat we onrecht doen aan onze naaste, maar omdat die zonde God zelf aantasten. Omdat die zonde, namelijk zijn waarde, zijn orde, datgene wat de Heer zelf in de schepping heeft neergelegd, omdat die zonde die waarde en die orde van God, die goed en heilig is, afbreken. Het doet afbreuk aan zijn heiligheid. Zijn soevereiniteit als schepper van hemel en aarde, dat wordt afgebroken, kapot gemaakt. En het doel waarvoor wij als mensen onze plaats hebben ontvangen op deze wereld, om rentmeester te zijn, in plaats daarvan buiten wij deze wereld en de mensen uit. Dat grote gebod, God liefhebben boven alles, dat wordt daarmee naar beneden gehaald. Omdat het beeld van God, de resten daarvan die in de mens zijn overgebleven, dat moet kapot, dat moet eraan. Dus die kennis en die gerechtigheid en die heiligheid, het moet helemaal uitgewist, uitgebrand worden. Zomaar een voorbeeld. Het huwelijk. Dus één man en één vrouw. Het levensverbond door God ingesteld. Als God de mens schept mannelijk en vrouwelijk, dan zegt de Heer daarbij dat ze allebei, man en vrouw, dat en zelfs ook in die combinatie iets zichtbaar wordt van wie God is. Dat daarin in het huwelijksverbond van een man en een vrouw, mannelijk en vrouwelijk, wat daarin samenkomt, dat daarin iets gezien wordt van het beeld van God. En wat doen we? Dat moet kapot. Dat moet eraan. En daarmee tasten wij het beeld van God aan. Dat tast God zelf aan. De zonde die zo gruwelijk is, omdat zij die in die zonde leven, dat vaak helemaal niet meer weten. Dat vaak helemaal niet meer beseffen. Niet doorhebben dat het zonde is. Niet meer doorhebben dat het zo door en door goddeloos is. Sterker nog, de overtuiging dat al die nieuwe inzichten en die nieuwe gedachten en die nieuwe vormen die hier zijn, dat dat juist iets is van ontwikkeling. Dat dat een uiting is van een hoogstaande cultuur. Dat daarmee iets goeds tot stand wordt gebracht. Het juist een symbool is van vooruitgang. Zomaar een voorbeeld. Als het gaat over het prille leven aan het begin. Wat gedoopt wordt in de moederschoot, dat is moord toch? Daar wordt meer en meer over gesproken als ware het. Daar moet je eens over nadenken. Als ware het een mensenrecht. Dat het een mensenrecht is, iets van hoogstaande beschaving en ontwikkeling, dat we kinderen vermoorden, dat noemen wij een mensenrecht. Zo zelfs dat het in Frankrijk al in de grondwet is opgenomen. En wat is nu onze reactie? Hoe kijken we nu naar deze wereld? Wat is onze houding? Als we dat zo horen, zeggen we dat die wereld die hebben we afgeschreven. Wij hier op Urk, wij leven in onze eigen bubbel. We halen de brug op en we hebben met die wereld niks te maken. Op afstand te houden. Die wereld is verloren, daar hebben we werkelijk niets meer te zoeken. Of zou het kunnen dat wij er ook last van hebben? Nou ja, last. Beïnvloed door worden. Dat die gestage druppel door de media ook ons bereikt. En dat we het nu wel even horen. En misschien als u het zo in een kort overzicht hoort, dat je denkt van nou, dat is nogal wat. Maar dat we eigenlijk onverschillig zijn geworden. We weten het allemaal wel. Maar we leven eraan voorbij. Of dat we heel erg meegaan met de gedachten die je vaak hoort in deze wereld. Iedereen heeft toch recht op zijn eigen leven en zijn eigen waarheid. En je moet daar respect voor hebben. En nou ja, je moet het voor jezelf kunnen rechtvaardigen. En wat een ander doet, nou ja, dat ligt dan voor hem of haar. En daar heb ik verder niks mee te maken. Of dat we het eigenlijk, doordat we ons ook eigenlijk lavenen aan al die media die tot ons komt, dat we het eigenlijk normaal zijn gaan vinden. Of dat die moderne geest die in deze wereld te vinden is, die uiteindelijk al eeuwen oud is, dat we die zijn gaan omarmen. Het roepen van de goddeloosheid. Nu naar het tweede, het roepen van de gelovigen. Ons gedeelte wat we gelezen hebben, daar gaat het, daar staan we niet stil bij een onderdeel van het leven van Lot, maar we zijn eigenlijk even bij zijn oom, Abraham. En de Heere die is bij hem op bezoek geweest. Samen met twee engelen is hij daar bij Abraham op bezoek geweest, bij de tent van Abraham. En daar heeft die belofte geklonken dat een jaar later zal Abraham echt een zoon hebben. Niet ze krijgt Eliezer, niet Ismaël, nee, hij zal zelf een zoon krijgen. Abraham en Sarah zullen een zoon ontvangen. De belofte van God die opnieuw weer bevestigd is door de Heere. Maar aan dat bezoek, aan dat ontvangst en dat gesprek daar bij de tent van Abraham, daar komt een einde aan. En de Heere en die twee engelen die vertrekken. En het gedeelte waar de schriftlezing mee begon, de woorden die we gelezen hebben, daar zie je, zeker als je die woorden goed bestudeert, dat als het ware de sfeer omslaat. We lazen het, hè? Ze stonden vandaar op en keken in de richting van Sodom. Daar zit iets dreigends in. Het is een kijken in de richting van Sodom waarin de sfeer omslaat en waarin in de hele opstelling duidelijk wordt, daar zit het niet goed. Daar gaat het niet goed. En daar is iets gezien, daar heeft Abraham iets gezien van de boosheid, van de toren van God. Dat blijkt ook wel, want Abraham die gaat mee om uitgeleide te doen. Dat was onderdeel van het gastrecht. Als iemand op bezoek kwam daar, dan liep je met zo iemand mee tot aan de tent of beter nog, tot aan de grens van je eigen gebied. Je deed iemand echt uitgeleiden. Maar als je dit gedeelte zo leest, dan maak ik daaruit op dat Abraham kilometers lang met de Heere is meegelopen. Mogelijk zelfs aangekomen is op een punt waarin die vijf steden ook zichtbaar waren in die Jordaanvlakte. Hij is daar meegelopen. En Abraham die heeft iets gezien van dat ongenoegen van de Heere. Maar hij heeft ook iets gehoord. Hij heeft het woord van de Heere gehoord. Die woorden, vers 20 en vers 21. De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar. Dat hij gaat afdalen en zien of dat werkelijk zo is. Of die roep luidt die over haar tot mij gekomen is en zo niet. Ik zal het weten. Abraham heeft het gezien en het gehoord. En dan? Dan spreekt hij God aan. Ja, is het dan een gebed? Is het een gesprek? In ieder geval maakt Abraham duidelijk dat hij zijn smeekbeden, dat hij een pleitrede houdt. Hij springt in de bres en hij laat het horen. En hij gaat ook voor God staan. Vers 22, maar Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de Heer. Dichtbij. Hij keek de Heer in de ogen. Maar heeft hier ook de betekenis dat hij tussen de Heere en Sodom in gaat staan. Dat hij als het ware de Heere in de weg staat. Dat hij als het ware zo voor de Heere gaat staan dat de Heere niet verder kan lopen. En dan spreekt Abraham de Heere aan. En dat is heel direct. Heel confronterend. Dit kan toch niet? Zo kunt u toch niet met deze steden omgaan? Dat kan toch niet, dat mag toch niet, want u bent toch rechter. U bent toch de volmaakt rechtvaardige. U doet toch geen onrecht? Ja, dat doet hij omdat Abraham de Heere zo kent. Hij heeft hem leren kennen als de volmaakt rechtvaardige, de rechter van hemel en aarde. Dat die God volmaakt rechtvaardig is, eerlijk is. Dat hij recht doet en niet maar naar willekeur handelt. En zo begint Abraham zijn pleidooi, wat hij verder uitwerkt in het gedeelte wat we gelezen hebben. En dan valt iets op. Dan zie je in het vervolg, daar zie je eigenlijk twee uitersten. Mag ik het zo zeggen vanochtend? Je ziet twee extremen. Aan de ene kant stelt Abraham zich buitengewoon nederig op. Leest u maar mee. We vinden dat in vers 27. Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Hij kan zich niet kleiner maken. Hij zegt als het ware, Heere, als u één keer blaast, stof en as, ik ben weg. Ik ben er niet meer. In vers 30, daar zegt hij het opnieuw. Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden. Heere, word alstublieft niet boos op me. Vers 31. Ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken. En vers 32 nog een keer. Laat de Heere toch niet in toorn ontbranden, omdat ik nog één keer spreek. Abraham maakt zich heel klein. Beseft heel goed wie hij is. Stof en as. Nietig, klein, kwetsbaar ten opzichte van de Heere. Misschien iets wat u, jij en ik op ons in moeten laten werken. Een leerpunt. Als we tot de Heere spreken, is dat geen gesprek als tot een vriendje. Dan naderen we tot de rechter van hemel en van aarde. En natuurlijk die vorm verborgen omgang, die is er en die mag er zijn. Die vertrouwelijke omgang met de Heer, maar nooit vrijpostig. Abraham, die maakt zich heel klein. Maar nu het andere uiterste, nu het andere extreme als het ware. Want wat hij dan vraagt, dan gaat hij tot het uiterste. Hij gaat voor het maximale resultaat. Als je ziet wat hij doet, dan staat hij af te dingen als een marktkoopman. Hij wil, om het zo te zeggen, het onderste uit de kan hebben. 50. Akkoord. 45. 40. Akkoord. 20. Akkoord. 10 dan. Akkoord. Hij staat daar te onderhandelen en krijgt het voor elkaar dat van de eerste bieding, dat hij er nog 80% af weet te krijgen. En 6 keer krijgt hij het antwoord, het is goed. Dus aan de ene kant uiterst nederig, met respect, besef wie God is. En de andere kant haalt hij alles eruit wat erin zit. Maar waar bidt hij dan voor? Wat is nou het gebed wat hij doet? Is zijn gebed, spaar Lot en zijn gezin? Nee, daar bidt hij niet voor. Bidt hij dan dat de rechtvaardigen die nog in die steden te vinden zijn, een veilige aftocht vinden? Nee, daar bidt hij ook niet voor. Waar hij voor bidt, is het behoud van die steden. Heren, omwille van die rechtvaardigen, spaar de steden. Als we dat nou eens op ons in laten werken. Bidden wij zo voor de wereld? De wereld waarin we het zien, en het komt tot ons, waar de zonde roepen om recht. Waar we de gruwelijkheden zien die God tot in het diepst van zijn wezen aantasten. En dan toch bidden voor de wereld. Ja, met eerbied. Maar dan bidden voor deze wereld wat we vinden op een manier in het Nieuwe Testament. Zoals die weduwe. Die weduwe die bij die rechter kwam, die onrechtvaardige rechter. En ze bleef maar bidden, ze bleef maar aanhouden. Totdat die rechter zegt, ik word dol van dat mens. Ik geef maar waar ze om vraagt. Zo blijven aanhouden. Of als die vriend, die onbeschaamde vriend die midden in de nacht aan de deur staat te rammelen. En dat die vriend zegt, nou ja, eigenlijk wil ik mijn bed niet uit, maar ik geef het om zijn onbeschaamdheid. Zo bidden voor deze wereld. Dus niet ons afkeren van de wereld. Zeker niet normaal gaan vinden wat we zien in deze wereld. En niet schouderophalend en onverschillig aan voorbij gaan, maar dat aanhoudende bidden, het niet loslaten. Ligt daarmee deze wereld, ons land, ons ook zo op ons hart, dat we er niet los van kunnen komen en dat we daarom blijven bidden. Ja, juist als het ver van ons afstaat. En dan bidden, aanhoudend bidden voor al die mensen die betrokken zijn bij het COC, met al die plannen die ze hebben. Bidden om bekering. Zo bidden voor politici van bijvoorbeeld D66... die heel ver qua ideeën van ons afstaan en waar je ziet dat er een beweging is om het christelijke wat er nog is af te breken. Maar daar wel voor bidden. Bidden voor diegenen om bekering die werken bij de media, dat die goddeloosheid gebroken wordt, en bidden om hun behoud. Bidden. Dus niet allerlei dreigmails of dreigbrieven sturen. Ook niet met een fakkel gaan staan bij het huis van een bewindspersoon. Of allerlei blokkades op te werpen. Maar op de knieën voor deze wereld, voor ons land. De vraag is wel wat Abraham bedoelt met dat gebed. Als hij bidt om het behoud van die steden omwille van die rechtvaardigen. Is het dan zo dat Die steden gespaard moeten worden omdat die rechtvaardigen daar zijn, en dat die rechtvaardigen een soort levensverzekering zijn voor die steden? Zoiets als ik ooit ergens een keer hoorde dat iemand wat opzag tegen een vliegreis, maar hoorde dat er een predikant mee zou vliegen en dacht, ah, dan zal die in ieder geval niet neerstorten. Ja, gemeente, dat is goddeloosheid. Dat is niet wat hier bedoeld wordt. Maar wat is dan de bedoeling? Wat heeft dit woord dan op het oog als er gesproken wordt over die rechtvaardigen, over die gelovigen in die steden? Dat heeft deze bedoeling. Dat in een stad, in een land waar rechtvaardigen zijn, dat daar het licht van Gods genade nog zichtbaar is in de duisternis van de goddeloosheid. Dat die rechtvaardigen een roeping hebben om niet bij elkaar te klonteren als ware het een zoutzak, maar werkelijk een zout te zijn wat zich verspreidt in deze samenleving, dat er weer smaak in deze smakeloze wereld komt. Dat deze wereld het zal horen en zal zien dat er een God is die regeert. Dat ze het weten en horen telkens weer over Gods gerechtigheid. Maar ook dat die God langmoedig is en op te geroepen wordt tot bekering. Daarom de roeping die wij hebben als christenen, als gelovigen, om een getuige te zijn van het licht. Om zo smaak te geven aan deze wereld. Elke dag. Op je werk. Op school. Om in deze wereld te laten zien en te laten horen dat de Heere regeert. En daarom sluiten we ons ook aan als christenen bij bijzondere momenten om daarmee in met respect en maar wel duidelijk onze stem te laten horen, ook als straks de mars voor het leven gehouden zal worden. Dan doen we daar voorbeden voor, zodat in onze samenleving het gehoord wordt, een stem tegen dat grote onrecht wat plaatsvindt. En daarom blijven we ook voorbeden doen voor die broeders en zusters die een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. Die een plaats hebben in de volksvertegenwoordiging. Om daar tegen de stroom in het woord te openen. Om te wijzen op Gods goede geboden. Om het onrecht aan de kaak te stellen. En dat is een roeping van de gemeente gezamenlijk. Daar mogen we ons niet aan onttrekken. Dat moeten we steunen. En dat begint op de knieën. In de gebeden. Zodat het waar is dat die rechtvaardigen, de gelovigen, de kurken zijn waar de wereld nog op drijft. Want daar waar de rechtvaardigen niet meer zijn, daar is het oordeel te vrezen, te wachten voor die steden, die landen, waar geen rechtvaardige meer gevonden wordt. Als je deze geschiedenis zo op je laat inwerken, dan komt er wel een gedachte naar boven. Misschien heb je dat ook wel gedacht. Waarom stopt Abraham nu bij 10? Hij gaat afdingen van 50 terug naar 10. Maar waarom stelt hij nou niet die laatste vraag? Waarom brengt hij dan nog niet het ultieme helemaal naar voren? Niet 10, maar Heere, spaar die stad als er 1 rechtvaardig is. Maar bij die 10, daar breekt het gesprek eigenlijk af. Het is niet een gesprek wat afgerond wordt, maar het breekt af. Want de Heere zegt het, ik zal haar niet te gronden richten omwille van de 10. Toen ging de Heere weg, nadat hij geëindigd had met Abraham te spreken. En Abraham keerde terug naar zijn woonplaats. Het breekt daar af. Abraham, waarom niet nog 1 keer als het ware even vastgrijpen en zeggen, maar dan als er nog 1 is? Waarom niet? De vraag is natuurlijk, zijn er wel 10 in die stad? Ik kan ook de vraag stellen, zou er wel 1 rechtvaardige te vinden zijn in die stad? Ja, zegt u, Lot toch? Is het waar, gemeente? Als we nou deze geschiedenis leggen naast wat we vinden in Romeinen 3. Er is niemand die goed doet. Er is niemand die rechtvaardig is. Uiteindelijk dus ook Lot niet. Ook hij is in die stad en in zijn opstelling niet die rechtvaardige. Zelfs Abraham is van zichzelf ook geen rechtvaardige. Abraham, het is in zijn leven ook aan te wijzen. En de Bijbel is daar zo goud eerlijk over. Dat hij een zondaar is voor God. Zie nu, de weg die hij ging naar Egypte, had de Heer niet gevraagd. Hij ging naar Egypte en viel daar in de strik van de leugen. Bang om gedood te worden, hangt hij daar het verhaal op dat ja, die vrouw die hij bij heeft, is niet zijn vrouw, maar het is maar zijn zus. Bang omdat hij anders denkt gedood te worden. Of later, toen die belofte van de Heere kwam en dat hij een zoon zal hebben, dat hij gedacht had, dan moet ik de Heere maar een handje helpen. En dat gerommel in die tent van Abraham met Hagar. Wat een narigheid daaruit voortgekomen is. Als het op je in laat werken. Wat Abraham zegt dat de Heere rechter is, dan geldt het ook voor Abraham. Ga niet in het gericht, Heere, want niemand kan voor uw aangezicht bestaan. En toch zien we dan dat Abraham een beroep doet op Gods goedheid en genade. Toch zien we dat de Heer het uitspreekt. Dat hij naar die steden toe wil gaan om te zien of er nog 10 rechtvaardigen te vinden zijn. En hij vond er niet 1. En dat brengt ons bij het derde, het roepen van God. Onze koers in het leven. Hoe wij in deze wereld staan, hoe wij in deze wereld gekomen zijn. Onze koers is dan zonder God. Een weg in zonde en goddeloosheid. Dat kan in een hele openlijke manier. Of dat kan op een hele bedekte manier. Maar het einde daarvan. Het einde daarvan, en dat is de prediking, de aangrijpende prediking die tot ons komt vanuit dit gedeelte. Het einde daarvan is het oordeel. Dat je je rijp maakt voor het oordeel. Maar waarom is er dan toch nog behoud? Waarom is er dan toch nog redding? Nee, dat ligt niet aan Abraham. Maar dat ligt aan het roepen van God zelf. En dat klinkt ook door in dit gedeelte. Want waarom is er redding mogelijk? Niet om kwaliteiten van wie wij zijn. Niet om wat wij doen. Niet om wat wij bij elkaar denken te brengen. Dat is alleen om het roepen van God zelf. Leest u maar met me mee in Genesis 18, de versen 18 en 19. Als de Heer daar spreekt, als het ware hardop bij zichzelf te raden gaat. Immers Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden. En alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden, want ik heb hem uitgekozen, want ik heb hem gekend, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heer in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen. Wat is de oorzaak van redding en verlossing en genade? Die oorzaak is God zelf. Die God die Abraham gekend heeft. Die God die een verkiezende God is. Die God die een God vol van liefde, van eeuwige liefde is. Die God die redenen uit zichzelf heeft genomen vanuit dat welbehagen om zondaren zalig te maken. Wat is de reden dat er redding en behoud mogelijk is? Het is nooit iets van ons, maar het is alles uit God, alleen God. Abraham, hij is gekend, hij is uitgekozen door God. Abraham vroeg niet naar God, maar God vroeg naar Abraham. In Abraham is de Heere een nieuw begin, heeft hij een nieuw begin gemaakt. En daarom komt hij met zijn belofte over dat land en dat grote volk. Niet als doel in zichzelf, maar om die zegen van de Heere te ontvangen. En daarin tot zegen te zijn voor de volkeren in deze wereld. Dus die zegen ontvangt hij. Die zegen die heeft zijn nageslacht ontvangen. Niet om het voor zichzelf te houden. Maar dat die zegen en die liefde van God zich uitstrekt tot een hele wereld verloren in schuld. En dat gaat de Heer uitwerken. En dat doet hij. Dat heeft hij gedaan. Hoe? Nou, dat begint middellijk en daar spreekt deze tekst over. Die zegen die hij geeft, zodat van generatie op generatie, van geslacht tot geslacht, dat woord doorgegeven zal worden. Dat woord wat dus daarmee niet vrijblijvend is, dat woord waar een klem in zit. En daarom is het dat we onze kinderen toch opvoeden, niet zomaar vrijblijvend, maar dat wat we vinden in dat grote gebod, God liefhebben boven alles, dat we dat onze kinderen op het hart drukken. En onze naasten als onszelf, dat we dat voorleven en dat we dat ook daarin correctie toepassen als dat nodig is. Niet maar vrijblijvend, maar daar zit een bevel achter. Zo voeden we onze kinderen toch op in de vrezen des Heren. En hier in dit gedeelte, daarin klinkt het door dat die zegen die Abraham ontvangt, dat die zegen bedoeld is voor de wereld. En daarom is het dat Abraham pleit op Gods eigen woord, op Gods eigen toezegging, dat hij die zegen ontvangt. En daarin wil Abraham nu al tot zegen zijn voor de volken. En daar doet hij een beroep op. En daarom bidt Abraham het. Spaar deze steden. Opnieuw, reden daarvoor ligt niet in Abraham. Want hij is niet rechtvaardig, maar hij is rechtvaardig gemaakt. Maar de reden dat hij doet, dat ligt in de zegen van de Heer. Dat ligt in dat grote nageslacht, die grote zoon van Abraham, die de rechtvaardige is. Dat roepen van God, hier al, dat heeft zijn weerklank en zijn echo en zijn weerga, die we nauwelijks kunnen omschrijven in het Nieuwe Testament. Als de Heer het uitroept. Deze is mijn zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Die rechtvaardige, die zich gerekend heeft tot onrechtvaardige. Die wil ruilen. Onze onrechtvaardigheid. Mijn onrechtvaardigheid. Uw zonde, jouw onrecht. Op zijn schouders. En wij zijn gerechtigheid door genade. En daarom, uiteraard dit gebed van Abraham, dat is uiteindelijk een ootmoedig smeekgebed. Hij maakt zich klein en legt het voor de Heere neer. Maar in de hemel, in de troon van God, daar zit, daar staat Christus, de zaligmaker. En hij bidt, hij eist. We kennen de woorden uit Johannes 17. Ik wil dat ook die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Hij bidt en hij eist. Dat ook door het woord dat verkondigd wordt, dat ook anderen tot geloof zullen komen. Dat zo zijn volk, dat koninkrijk van hem groot zal worden. Zijn huis vol zal worden. En daarom bidden we het. Als we pleiten om genade voor onszelf, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor deze wereld, voor de gemeente, dan bidden we het om Jezus wil. En leggen we onze gebeden, onze smekingen, wat we pleiten, leggen we op zijn lippen neer. God roept. God blijft roepen. Hij is langmoedig. Dat betekent hij is geduldig. Hij schort het oordeel op. Maar hij hoort ook het roepen van de zonde. En hij is langmoedig. We lazen het al. Dat de Heere zegt, ik zal gaan kijken of het echt zo is. En misschien is het niet zo. Maar zelfs als dan het oordeel komt, en ook in die tijd, zelfs in dat oordeel, roept God. Jawel, de steden die zijn vernietigd. En in die zin kun je zeggen dat het gebed van Abraham niet verhoord is. En toch lezen we, als dat oordeel voltrokken wordt, dat God dacht aan Abraham. Jawel, Lot en zijn dochters, die zijn behouden. Maar niet alleen Lot en zijn dochters, want er zijn 5 steden die onder dat oordeel lagen. Maar 1 van die 5, die 5e stad, Zoar, is gespaard. Die God, die komt met zijn woord in alle scherpte, dat woord waarin ook het oordeel doorklinkt, is genadig en barmhartig. Die God is het die zondaren opzoekt en zalig maakt. Die God is het die wijst op de rechtvaardige Jezus Christus, die zijn zonde op hem gelegd heeft. Broeders en zusters, jongeren en ouderen, buig voor hem. Roep tot hem. Dien hem om Jezus wil. Aan het einde van de preek ga ik nog even terug naar die geschiedenis van die oude moeder. Vooral nog even naar die jongen. Het is een man geworden. Het verhaal is nog niet uit. Die zeeman is na verloop van tijd aan de wal gekomen. Hij heeft werk gevonden in de havens van Rotterdam. Nou komt de dag dat moeder sterft. Nee, zelf had hij niets met het geloof en de Bijbel en met God, maar zijn moeder wel en hij hield veel van zijn moeder. En hij wist het. Ook die laatste dagen, ook die begrafenis, dat moet wel in lijn met de nagedachtenis van moeder. Heel de leven geleefd als een christin, bij de Bijbel, in de gebeden. En daarom die begrafenis in overleg met de predikant van die gemeente werd die vormgegeven. Eenvoudig, het woord open. De psalmen die gezongen werden. En die predikant die koos ervoor om niet te preken. Daar bedoel ik dit mee. Het woord ging open in alle eenvoudigheid. En we zagen ook wel dat die kleinkinderen en ook de achterkleinkinderen niet zoveel wisten. In alle eenvoudigheid heeft hij de goedheid van de Heere proberen neer te leggen. Maar niet gepreekt in de zin van, ben je nou weggebleven en waarom heb je je plek niet ingenomen? Daar zei hij geen woord over. Toen hij afscheid nam naar de begrafenis, toen gaf hij het mee van, als er wat is, je mag me altijd bellen. En dat gaat zo een paar maanden verder. Totdat de oudejaarsdag aanbreekt. En dat de jongen zich realiseert. Vandaag wordt nog 1 keer de naam van moeder genoemd. Hij bedenkt zich niet en belt die predikant op. En vraagt hoe laat de oudejaarsdienst gehouden wordt. En die predikant vraagt niks en zegt 7:00. En die jongen, die man, die zit in de kerk. Op Nieuwsmorgen zit hij er weer. En die zondag daarna zit hij er weer, 2 keer. En vanaf dat moment zit hij elke zondag weer in de kerk. In de oudejaarsdienst is iets gebeurd. Het woord ging open. Heel eenvoudig. Maar dat woord dat raakte hem. Dat woord daarin greep de Heere in zijn hart. En de zonde van de gebeden van zijn moeder. Die duizenden gebeden, die zijn verhoord. Nee, hij kreeg zijn gezin niet mee. Hij zelf als vader en grootvader zat altijd in, op zondag in het hoekje van de bank. Zijn gezin keek naar Studio Sport. Hij zat zelf in Matthew Henry te bladeren. Nog te lezen, nog wat na te lezen. Of wat hij in de preek gehoord had. Hij heeft zelf nog een periode gediend als ouderling. In een van de kerken in ons kerkverband. En als ik hem sprak, kwam altijd dit naar boven. Als moeder dit toch nog eens zou weten. En ook iets van weemoed en verdriet en wroeging. Dat hij moeder altijd heeft laten praten. En dat ze in het verdriet gestorven is. Moeder heeft het niet gezien. Maar die gebeden, die zijn wel verhoord. Nee, de gebeden die worden niet verhoord om onze gebeden. Maar op het gebed wil de Heere wonderen doen. Niet omdat wij kwaliteit hebben. Maar de Heere doet het. Hij wil het ook doen. En hij doet het ook vandaag. Om Jezus wil. Amen.